Allemaal.
Zien we het wel, het thema van de Micha-zondag van dit jaar. Want vandaag is het wereldwijd Micha-zondag. Wisten jullie dat het over de hele wereld gaat? Allemaal op deze dag, vandaag. En op de website van Micha Nederland staat: Micha Nederland gelooft dat juist christenen de opdracht hebben gekregen om te streven naar gerechtigheid en hierin voorop zouden moeten lopen. Daarom brengen wij de kerk in Nederland in beweging, geïnspireerd vanuit de bekende Bijbeltekst uit Micha 6, vers 8. Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. En ik denk dat je recht doen in dit kader mag verdelen in drie sporen. Tenminste, zo ga ik het doen deze ochtend. Het eerste spoor is recht doen aan de planeet Aarde. En het tweede spoor is recht doen aan de bewoners van planeet Aarde. En het derde spoor is recht doen aan de schepper van de planeet Aarde en haar bewoners. Want toen God de schepping maakte, toen maakte hij ook de mens. Je leest in Genesis 1, vers 26 tot 28, daar zegt God: laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Dus als je wilt weten hoe God eruit ziet, moet je even om je heen kijken en straks bij de koffie even goed je ogen open doen. Nou, zo ziet God er ongeveer uit, een gemiddelde, denk ik, van ons. Misschien ook nog wel wat gekleurder, hè? Want we zijn wat erg wit als ik het zo overzie. Maar goed, als je wil weten hoe God eruit ziet, moet je gewoon het lef hebben om andere mensen in de ogen te kijken. En waar was ik? Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee, de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen: wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde, breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Nou is dat heersen in de loop van de geschiedenis een probleem geworden. Je leest in, ik moest tijdens mijn studie een boek lezen en dat ging over de schoonheid van de schepping. Tenminste, daar begon het mee. Maar het ging even over de invloeden, met name van de Puritijnen, toen ze in Amerika aankwamen. En op grond van hun eindtijdverwachting, die binnenkort zou zijn, en op grond van hun opdracht om te heersen over de schepping, vond men het geen enkel punt om de bossen allemaal om te zagen, zodat je hout had. En om de bisons met z'n allen af te schieten en de bijbehorende indianen ook maar op te ruimen, want het waren toch geen christenen. En de aarde zou toch binnenkort vergaan. Dus opmaken die handel, dat was zeg maar een beetje ook de theologie. Moet ik tot mijn schande als theoloog dan gewoon zeggen: heersen. In de Bijbel in gewone taal staat: zij zullen de baas zijn. Jullie moeten de baas zijn over de aarde. Dat past daar wel aardig bij. Maar de basisbijbel die heeft het zo vertaald: over de mensen moeten zorgen voor de aarde en heersen. En ja, ik vind nog altijd de mooiste vertaling van dat begrip is van Eugene Peterson in The Message, waar hij zegt: take charge, be responsible. Ga staan, neem je verantwoordelijkheid. En ik denk, voor mijn gevoel, komt dat veel dichter bij wat God voor ogen had toen hij de mens aanstelde als zeg maar, hoofd over de schepping. Je verantwoordelijkheid nemen. Zorgen voor de schepping. In plaats van uitbuiten. We lezen in Genesis 1, vers 1 en 2. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed en de geest van God zweefde boven het water. En weet je, bij ongewijzigd gedrag leveren wij de planeet waarschijnlijk in dezelfde toestand op als waarin God hem toen aantrok. Woest en leeg en grotendeels onder water. We zijn redelijk op weg. En ik zeg met opzet bij ongewijzigd gedrag in plaats van ongewijzigd beleid. Want voor beleid kun je wijzen naar beleidsmakers en voor gedrag zijn we zelf verantwoordelijk. En als je je hoop op beleidsmakers hebt gesteld, dan zul je bedrogen uitkomen. Ik las in het Fries Dagblad van maandag jongsleden dat 7 van de 10 indicatoren die de toestand van het klimaat beoordelen inmiddels op rood staan. En als je straks even wilt kijken, dat staat daar. Ik heb ze daar maar even neergehangen. Grote krantenpagina's, 7 van de 10 indicatoren die de toestand van het klimaat aangeven, staan inmiddels op rood. En dan staat er in dat artikel, ondanks 6 rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change, honderden andere rapporten, 10.000 wetenschappelijke artikelen en 28 jaarlijkse VN-klimaatconferenties, heeft de wereld maar weinig vooruitgang geboekt. Dus we zijn traag in het leren. De schepping die halt volgens de deskundigen naar de afgrond. En iedereen zit erbij en kijkt ernaar en zegt dan tegen elkaar, eigenlijk zouden we daar wat aan moeten doen. Nou, dat schiet natuurlijk niet op. Maar goed, dat is als je vertrouwt op beleidsmakers. Toen God de schepping voltooid had, toen zei hij in Genesis 1, vers 31, of daar staat dan, God zag alles wat hij gemaakt had. Het was zeer goed. Dat was het thema van mijn preek van 20 februari 2022. En momenteel lees ik een heel boeiend proefschrift van een predikant hier uit de omgeving, die onlangs is gepromoveerd. En dat boek wat ze heeft uitgegeven, dat heet And It Was Not Good Anymore. Buitengewoon interessant boek, vind ik althans. En daarin wordt de rol van de door mannen gedomineerde theologie redelijk breed uiteengezet. En die is ronduit beschamend. Ook wij christenen hebben net zo hard meegewerkt aan het slopen van deze planeet dan de rest van deze wereld. Misschien hebben we zelfs wel voor aangelopen heel lang. Maar weet je, toch is er hoop. Dankzij milieubewegingen, maar ook dankzij het MIGA Global Network. Of een artikel uit de krant van 1 juni, dat kun je ook lezen, dat hangt hier. Daar staat boven, best genoeg, op zijn Fries. Best genoeg. En dan staat erachter, wat als de economie niet draait om winst, maar om geluk? Dat artikel heb ik gebruikt toen ik op 23 juni een overdenking mocht doen in het radioprogramma Prelude van Omroep Friesland. Dat is een heel interessant artikel en dat is geschreven naar aanleiding van een symposium waar verschillende economen aan bod kwamen die zich afvroegen of economische groei automatisch vooruitgang betekent. Want volgens gangbare economen moet het alsmaar meer. Je ziet dat wel. Het goed gaan in een land meten we in economische groei. En als dat stagneert, dan spreken we van een recessie en dat is negatief. Economische groei is dus kennelijk het enige waar het om draait. Maar we gebruiken nu al meer grondstoffen dan de aarde in een jaar kan produceren. En we branden nu al massaal mensen af door te veel van ze te vragen. Onder de werkende bevolking is burn-out momenteel een epidemie. En ik ben er altijd flabbergasted als ik een politicus hoor zeggen, ja, de arbeidsproductiviteit moet verder omhoog. En dan denk ik, hoe dan? Hoe dan? Hoe persen we dat nog uit mensen die allemaal al op de rand van instorting staan? Wanneer valt het kwartje dat we op een uitzichtloze weg zijn geraakt? Volgens onderzoeken zijn wij Friezen de gelukkigste mensen van Nederland. maar economisch gezien niet de rijkste. En dat betekent dat economische vooruitgang dus niet automatisch tot meer geluk of welzijn leidt. Meer welvaart betekent volgens economen meer geld, maar is gelukkig zijn dan geen welvaart? Weet je, toen ik net begon aan mijn carrière, toen ontmoette ik allemaal van die haantjes. En die zeiden allemaal, als ik op tijd naar huis ging om gezellig met vrouw en kinderen het avondeten te genieten, dan werkten ze allemaal nog uren door en dan zeiden ze, ja, ik werk wel 100 uur in de week, maar ik ben met mijn 50ste binnen en dan moet jij nog heel lang werken. Ik ken er verscheidenen die waren met hun 50ste binnen, tussen 6 plankjes in het crematorium. En toen heb ik al geconcludeerd van dit is een heilloze weg. Het moet anders kunnen. Het moet anders kunnen. Is geluk dan niet een vorm van welvaart? Nou, volgens economen blijkbaar niet, want het feit dat wij Friezen gelukkiger zijn dan de rest van Nederland, maar economisch niet vooraan lopen, dat wordt de Friese paradox genoemd. Een tegenstelling. Alsof het iets ernstigs is. Zelfs gisteren stond hij nog genoemd in een groot artikel in het Fries Dagblad. De Friese paradox wordt niet eens meer bij uitgelegd wat het betekent, wat alle economen weten wat het betekent. Dat betekent dat die gekke Friezen denken dat ze gelukkig zijn zonder heel veel geld. Nou, maar is dat een paradox? Zou best genoeg mensen niet veel gelukkiger maken? Er is een stel jonge mensen in Friesland die, zeg maar, na hun opleiding zijn begonnen aan hun carrière en die verwachten zo rond 2035 zijn doorgegroeid tot, zeg maar, de leidinggevende laag in deze provincie. En die hebben een manifest uitgegeven, ik heb het voorplaatje hier even neergehangen. En dat heet Manifest. Dat manifest dat is gemaakt door Generatie Friesland 2035. En daarin pleiten ze voor een andere manier van denken. Je moet maar eens even googlen, even zoeken op internet. Heb je hem zo te pakken, dit manifest. Heel indrukwekkend verhaal van jonge mensen, goed opgeleide jonge mensen, die andere keuzes maken. En je hoort het veel over jongere generaties die, als ze bij een bedrijf gaan werken, ook willen weten hoe een bedrijf denkt over mensenrechten en hoe een bedrijf denkt over omgaan met het milieu. En niet alleen maar uit zijn op het zo hoog mogelijke salaris. Want er is nog een, volgens economen, zeer schadelijke economie losgebarsten in Nederland. En dat is de epidemie van het niet fulltime willen werken. Ik voel me niet schuldig, want ik heb het grootste deel van mijn leven niet fulltime gewerkt. Dus het kan. En het is ook nog leuk, weet je. Dus ik heb het heel leuk gevonden, laat ik het zo zeggen. Maar volgens de staatseconomen is het zeer schadelijk. Aan de andere kant denk ik dan, stel dat ik ook altijd fulltime had gewerkt, wie had dan al dat vrijwilligerswerk gedaan, wat ik daarna zie, dat is een ander verhaal. Dus best genoeg. Generatie Friesland 2035. Zoek het maar eens op. Ze houden je in dat manifest eigenlijk een spiegel voor. En Jezus doet precies hetzelfde als hij in Lucas 12 vers 15 tegen ons zegt, pas op. Hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want ook al heeft de mens nog zoveel, zijn leven bezit hij niet. Oké, hoed je voor elke vorm van hebzucht. En daarna vertelt Jezus een verhaal om dat een beetje toe te lichten. Dat staat in Lucas 15, vers 16 tot 21. Dus daar kun je het nalezen. Het is een verhaal over een man die een mega oogst heeft binnengehaald. Hij is in één slag schatrijk geworden. En hij heeft één probleem. Hij weet niet waar hij ermee heen moet. Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan, zegt hij. En dan kiest hij ervoor om zijn schuren af te breken, nieuwe schuren te bouwen, zodat hij alles voor zichzelf kan houden. Weet je, en toen ik daarover nadacht, toen dacht ik, als deze man nou het Fries Dagblad eens had gelezen en hij had ook dat artikel gezien van Bert Gnorg, dan had hij misschien wel kunnen besluiten om te zeggen, nu ik zoveel geoogst heb, kan ik ook wel wat delen met mensen die het minder hebben. Of misschien had hij wel kunnen zeggen, nou weet je, dan verbouw ik volgend jaar een paar hectare minder en dan heb ik wat tijd over om vrijwilligerswerk te doen. Of misschien kan ik dan wel ja zeggen tegen die vraag uit de kerkraad of uit het bestuur om daar wat tijd aan te besteden. Dat had hij allemaal kunnen doen. Bert Gnorg had zijn levenshouding kunnen worden, maar hij maakte een andere keuze. En diezelfde nacht, zegt het verhaal dan, werd zijn leven van hem opgeëist. Triest verhaal, eigenlijk. Maar goed, er staan telkens bemoedigende stukken in de krant. Nog één keer zal ik naar die bak lopen. Daar staat nog een heel mooi stuk, dat moet je straks maar even komen bekijken. Friesland, economie in het teken van schoon, gezond en gelukkig. Mooi hè, beleid van onze provincie. Kijk straks maar eens even, dat is goed voor de staat. Zie mij, moet je vooral doen. Dus er is hoop voor de planeet Aarde. Tenminste, voor dit stukje van de planeet Aarde. En hoe gaan we dan om met de bewoners van de planeet Aarde? Nou, daar zegt de Bijbel ook van alles over. Micha staat dit jaar stil bij Psalm 10, vers 14. Dat is de centrale tekst van de Micha-zondag van vandaag. Maar ik lees vers 13 er even bij. Vers 13 van Psalm 10. Hoe kan de zondaar u verachten en denken, God vraagt geen rekenschap. Toch ziet u de pijn en het verdriet. U merkt het op en weegt het in uw hand. Op u vertrouwen weerloze mensen, de wezen. U komt hun te hulp. Nou, het zal de slachtoffers van klimaat- en milieuproblematiek en van uitbuiting ongetwijfeld troosten als ze dit vers lezen. Maar laten we ervoor oppassen dat het voor ons geen dooddoener van onze kant wordt. Van nou, God ziet het wel, God redt het wel, God troost ze wel en wij gaan ongewijzigd verder. Dat is niet de bedoeling van deze tekst in de Bijbel. Wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen en we moeten het lef opbrengen om ons af te vragen wie die zondaar is uit vers 13. Dit kan wel even zeer doen, maar blijf gewoon rustig zitten. Wie is die zondaar uit vers 13 eigenlijk? Zijn dat de regeringsleiders van foute landen? Of zijn dat de eigenaren van fabrieken en mijnen waar mensen en vaak kinderen onder abominabele omstandigheden moeten werken en daarmee te weinig verdienen om ook maar ooit één stapje vooruit te komen? Of zijn het regeringsleiders van goede landen die mensen terug willen sturen naar hun land als ze eindelijk erin zijn geslaagd om hun situatie te ontvluchten? Of zijn het misschien de boeren, Klaas? Ja, die zitten momenteel toch in de hoek waar de klappen vallen. Of is het misschien de schuld van de supermarkten en de webwinkels die veel te weinig betalen voor hun producten, Bouke? Ja. Of dragen we misschien zelf verantwoordelijkheid? Nou, vast niet. Vast niet. Dat wordt te pijnlijk, denk ik. Maar misschien moet je dit toch eens in je achterhoofd houden. Als je zo goedkoop mogelijke kleren bijvoorbeeld probeert te kopen, zonder je af te vragen onder welke omstandigheden ze gemaakt zijn. Misschien moet je dit ook in gedachten houden als je op jacht bent naar het aller goedkoopste stukje vlees, zonder je af te willen vragen onder welke omstandigheden die dieren zijn groot geworden. Want weet je, als iets bijna voor niks te koop is, dan is het voor iemand ook bijna voor niks geproduceerd. En met alle respect, maar dat kan niet goed gaan. Dat kan niet goed gaan. En als de consument niet bereid is om daarover na te denken, en dat zijn wij, hè? Nu gaat het over ons samen, ons met elkaar. Ik heb het er met Bouke wel eens over gehad. Als wij met z'n allen besluiten om één product in de supermarkt niet meer te kopen, is het over 2 weken uit de supermarkt. Want als dat elke keer weggegooid moet worden, dan komt het er niet meer. Maar dat doen we niet. Dus wie is die zondaar? En daarbij hoort ook grensoverschrijdend gedrag trouwens bij misbruik van de schepping. Want ook daar worden schepselen misbruikt. Dus ik weet niet hoe je af en toe praat over meisjes of over vrouwen, mannenbroeders. Ik weet niet hoe je af en toe praat over jongens of mannen, lieve dames in ons midden. Misschien moet je dat ook eens in je gedachten houden. Want ik ben bang dat wij vaker onder vers 13 vallen dan we zelf in de gaten hebben. En dan heb je ook nog de schepper van de planeet. En de bewoners, weet je, volgens een van de preekschetsen op de website van Micha is het omslagpunt van Psalm 10 gelegen in het woord zien. En wat stond er ook alweer? Toch ziet u de pijn en het verdriet. God ziet. En in Romeinen 8, vers 19, dan lezen we dit. De schepping ziet. De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt. En wat is dan de luister? Is de luister dan pracht en praal? Is de luister dan van Gods kinderen dat ze in weelde leven en dat ze de schepping uitbuiten, of is nou de weelde van Gods kinderen dat ze opstaan en hun verantwoordelijkheid nemen voor de schepping? Wat zou de schepping dan van ons verwachten? In ieder geval zien ze er reikhalzend naar uit. Dus je zou kunnen zeggen dat de schepping het uitschreeuwt, hineni, zie mij, kijk nou naar wat er gebeurt met mij. Ik denk dat de schepping ons dat voortdurend tegemoet schreeuwt. En volgens een van die preekschetsen van Micha staat er dat de rijke die het voor de wind gaat, wendt zijn blik af en ziet het niet. Dat staat ook in Psalm 10. Die ziet het niet. Niet omdat hij het niet ziet, maar omdat hij niet kijkt. En de schreeuw, zie mij, dat is een oproep om te kijken. Kijken naar wat er gebeurt in de schepping. Zie mij, de rijke wendt zijn blik af en ziet het niet, maar de Heer daarentegen ziet wel de pijn en het verdriet van de mensen. En Bijbels gesproken staat, zien voor je hart openstellen. Volgens mij staat het daarmee ook voor gehoor geven aan Gods voortdurende roep, zie mij. En als je ingaat op Gods roep, zie mij, en je heft je ogen op naar de hemel, en je kijkt God in de ogen, dan zie je daar volgens mij de reflectie van de armen, van de verdrukte, van de afgewezenen, de misbruikte, die ook voortdurend naar de hemel roept, God, zie mij. Als je God in de ogen kijkt, zie je de slachtoffers van onze maatschappij gereflecteerd in de ogen van God. En weet je, ik weet dat dat onrecht in de wereld het gevolg is van de zondeval. Maar dat mag geen excuus zijn om niks te doen. Ik moet aan de andere kant ook zeggen dat volgens mij de illusie dat de mens deze planeet gaat redden ook een gevolg is van de zondeval, die hoog moet. Maar het mag geen reden zijn om in passiviteit weg te zinken en er dan maar niks aan te doen. Weet je, God ziet ons en volgens Psalm 10 wil God de planeet en haar bewoners te hulp komen. Dat staat in Psalm 10. God wil ons te hulp komen. Alleen God heeft ervoor gekozen om jou en mij daarbij te gebruiken. God wil het namelijk niet alleen doen. God zei, take charge, be responsible, ga staan, neem je verantwoordelijkheid. Ik heb jou en jou en jou op het oog om het verloop in deze schepping ten goede te keren. Ik wil jou daarbij gebruiken om slachtoffers te helpen, om slachtoffers te bemoedigen, om slachtoffers te troosten. Ik wil jou gebruiken om de mensen die lijden onder de dingen die fout gaan in deze maatschappij, om die op te beuren, om schouder aan schouder naast ze te staan. En weet je wat een heel mooi bijkomend effect is? Als je naast deze mensen gaat staan, dan komt er een moment dat ze aan je vragen, waarom doe jij dit eigenlijk? En laat dat nou het uitgelezen moment zijn. Om ze even iets over Jezus te vertellen. Want weet je, bij het leger des Heils hebben ze het goed begrepen. Het evangeliseert beroerd voor lege magen. Dus je kunt mensen die honger hebben beter eerst een goed maal voorzetten. Zodat ze lekker verzadigd zijn. En denk, goh, waarom doen jullie dit eigenlijk? Dat is het moment. Het moment. God heeft jou op het oog. Niet om deze schepping te redden. Ik weet überhaupt niet of ik in het kader van openbaringen mag verwachten dat deze schepping nog gered wordt. Volgens sommige theologen zullen wij, als wij herleven zoals we hebben gezongen, terugkomen op deze aarde. Sommige theologen zeggen, ja, dan zullen we het moeten doen wat er nog van de aarde over is. Nou, ik weet niet of God zo streng voor ons is. Want dan zou het er misschien wel heel beroerd voor staan. Maar goed, laten we een beetje zuinig zijn op deze planeet die God heeft gemaakt. Maar laten we ook vooral zuinig zijn op de bewoners van deze planeet aarde, ongeacht of ze nou 2 of 4 of 6 poten hebben. Maar laten we een beetje lief zijn voor de bewoners van de planeet en voor elkaar. En laten we onze oren wijd openzetten voor die zachte stem van God, die tegen jou wil zeggen wat jij mag doen om deze planeet een beetje mooier te maken. De geest spreekt al lang tegen je. Daar hoef je niet op te gaan zitten wachten. Je weet het al lang. Je weet al lang waar jouw hobby's, jouw belangstellingen liggen. Je weet al lang waar jij mee in aanraking komt. We hoeven God niet te bidden om je dat te openbaren. Dat weet je al lang. Maar de oproep blijft. Take charge. Be responsible. Neem je verantwoordelijkheid. En misschien denk je dan van nou, dit probleem is zo mega groot. Misschien verzuip je er bijna in als je daarnaar kijkt en overweldigt het je aan alle kanten. Wel, dan heb ik een prachtig woord voor je. Je staat er niet alleen voor. Je hoeft het ook niet alleen te doen. Maar God wil het ook niet alleen doen. Hij wil jou daarbij gebruiken. Om zijn naam verheerlijkt te zien worden in deze schepping. En daarom gaan we dat prachtige lied nog een keer zingen. Je draagt het niet alleen. Misschien kunnen we daar met z'n allen bij gaan staan, zometeen. En elkaar eens even diep in de ogen kijken. En zeggen, joh, je draagt het niet alleen. Kom nou maar, we doen het met z'n allen. Met de Heer. Amen.